Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 85, de versen 2 en 3. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end. En het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 2 en 3 van Psalm 85. Wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 60. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek van de profeet Habakkuk, het derde hoofdstuk. Habakkuk 3 is de schriftlezing na het luisteren naar de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119, vers 60.
Toen sprak God al deze. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh,
Een gebed van Habakuk, de profeet, op Sheikh Jonat. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid. De gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heer ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee? Toen gij op uw paren reed, uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden, aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem en hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traat gij door het land, met toren dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing, uw volks tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot een hals toe, Sela. Gij doorboort met zijn staven het hoofd zijn het dorpslieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugen, alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeenten en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voorbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik, nochtans in de Heere, van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere, is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten, voor de opperzangmeester op mijn neginoot.
Het woord van de Heere, gemeente, wat deze morgen in de prediking centraal mag staan, vindt u in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is, Habakuk 3, het tweede vers. Habakuk 3, vers 2, Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. We zingen, gemeente, uit Psalm 90, de oudste psalm, de psalm van Mozes. Psalm 90, vers 1, 7 en 9. Psalm 90, vers 1, 7 en 9. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig hun zijn gramschap doen lijden. Psalm 103, vers 5. Weet u, gemeente, waar we in samenleving en in de kerk zoveel last van hebben? Van mensen die het weten. Mensen die het weten, ja. Bijvoorbeeld, ik noem maar een paar voorbeelden. Veel moderne theologen weten het. Dat staat wel in de Bijbel, maar er staat eigenlijk niet wat er staat. Of mensen in de gemeente of predikanten die zeggen, ja, wij weten dat je voor de moderne mens, de postmoderne mens moet ik eigenlijk zeggen, de dingen wat anders moet zeggen en wat anders moet doen. Vrouwen in het ambt, mensen die homoseksueel zijn en in een relatie leven, aan het avondmaal en ambtsdragers worden. Kinderen aan het avondmaal. En vult u de reeks maar aan. Wij weten. En ze hebben soms een ijver om wat ze weten uit te dragen, waar je stil van wordt. En ook aan de andere kant, wij weten. Wij weten precies hoe het moet in onze orthodoxie. Wij weten precies hoe het moet met de kerken. Mag je dan niet weten waar je voor staat? Dat bedoel ik niet. Als u overtuigd bent en als ik overtuigd ben, en dat ben ik ook wel, van de waarheid van het woord van God op bepaalde punten, dan mag ik daarvoor staan. Van harte. Maar waar komt dat uit op? Komt dat op? Uit het besef voor het aangezicht van de hoge en heilige God. In de binnenkamer, in ons bidvertrek. Wij weten het niet. Zoals Jozefat, de vrome koning, het bad in een crisissituatie onder het volk van Israël. Wij weten niet wat wij doen moeten. Maar onze ogen zijn op u. En dan kun je staan voor de waarheid van het woord van God. Maar voor het aangezicht van God zeg je, u ook, jij ook, ik ook. Wij weten niet wat we doen zullen. Aan het einde met alles. Wat zou de zegen zijn? Als dat de vrucht zou zijn van de maatschappelijke en kerkelijke crisis in de kerken. Als we allemaal tezamen daar terecht kwamen. Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Ja, wat bedoelt Jozefat dan? Ja, zegt u, als u uw Bijbel kent, dat staat er niet bij. Maar dat mag je vanuit de rest van de schrift toch invullen. Weet u wat Jozua bedoelde? Wat Habakuk zoveel later vertolkte. Uw werk, heren. Uw werk behoudt dat in het leven. In het midden der jaren. Thema van de preek op deze zondagmorgen is een gebed om de voortgang van Gods werk. In de eerste plaats, hoe die voortgang wordt bedreigd. We lezen aan het begin van de tekst, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. In de tweede plaats, hoe die voortgang wordt afgesmeekt. Uw werk behoudt dat in het leven, in het midden der jaren. En hoe die voortgang wordt verwerkelijkt. Dat is het laatste. In toorn gedenk des ontfermens. Een gebed om de voortgang van Gods werk, hoe die voortgang wordt bedreigd, hoe die voortgang wordt afgesmeekt en hoe die voortgang wordt verwerkelijkt. Habakkuk, we weten heel weinig van hem. En ik ga u vanmorgen niet vermoeien met allerlei theorieën over wie hij geweest is en in welke tijd hij leefde, et cetera. Eén ding is duidelijk, dat hij leeft in de tijd waarschijnlijk kort voor de Babylonische ballingschap. De komst van de Chaldeeën, oftewel de Babyloniërs. En hij lijdt onder de benauwenis die dat met zich meebrengt. Dat leest u herhaaldelijk in dat kleine boekje van 3 hoofdstukken. En aan het slot van zijn profetische boekje vertelt hij dat hij een visioen gehad heeft. Dat weten de kinderen wel ook van de zondagsschool. Profeten, die spraken het woord van God en dat kregen ze te zien en te horen in een visioen of in een droom. Of de Heere sprak met een luid hoorbare stem. En zo had deze Habakkuk een visioen ontvangen. Habakkuk, wat zie je? Ja, als je dat hele hoofdstuk leest, zoals het zojuist aan ons is voorgelezen, dan staan daar hele ingewikkelde en moeilijke dingen in. Niet vergeten dat als de Bijbel een visioen beschrijft, dat daar vaak dingen in staan die voor ons op het eerste gezicht duister zijn. Denkt u maar aan het boek Openbaring. Dat is een lange reeks van visioenen. Maar hoeveel moeilijke passages staan er juist niet in dat boek? Weet u hoe dat komt? Omdat God met name in de visioenen aan zijn profeten en aan de apostel Johannes verborgen dingen openbaart. En er is licht nodig, geesteslicht. Om iets te verstaan wat de Heere in die visioenen bedoelt. Als we het in hele grote houtskolijnen schetsen, dan ziet Habakkuk God komen. God kwam van Paran. Ja, dat klinkt alsof het in de oude geschiedenis speelt. Paran, de woestijn, Paran, dat is uit de woestijntijd. God kwam van Teman, ook een verwijzing naar het verleden. Het is alsof de oude tijden van de woestijnreis, toen God nederdaalde op de berg Sinaï, toen hij in majesteit verscheen, alsof die in het visioen van Habakkuk weer terugkomen. En Habakkuk ziet niet alleen dat God komt met allerlei tekenen en oordelen en gerichten. Hij hoort ook wat. Hij hoort God spreken. En als hij de reden van God heeft gehoord, toen heeft hij gevreesd. En dat gaat diep, gemeente. Als hij die visionaire dingen ziet, God neerdalen van de bergen, aardschokken, bevingen, tenten die verwoest worden, rivieren die oprijzen, allerlei tekenen in de natuur. Dan lezen we helemaal aan het slot van dit hoofdstuk dat hij, toen hij dat allemaal zag en toen hij de woorden van God hoorde, zo werd mijn buik beroerd voor de stem van God, hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Lichamelijk was hij geschokt en geschud. Ik heb gevreesd. De reden van God, dat is eigenlijk het woord van God. Betekent in de Bijbel vaak ook hetzelfde, reden of woord van God. En natuurlijk, Habakkuk had een speciale boodschap van God gekregen. Maar wij hebben het hele woord van God ontvangen als een kostbaar geschenk uit zijn hand. Heb u wel eens voor het woord van God gebeefd? Nee, u krijgt geen directe openbaring zoals Habakkuk die kreeg. Maar u hoort wel het spreken van de Heere als u de Bijbel leest. Als de prediking op grond van Gods woord gehouden wordt. Als u misschien, en dat hoop ik, een goede schrijver uit het verleden of uit het heden leest. Dan hoort u God spreken. Wel eens gebeefd. Want het is de hoge, de heilige, de verhevene die spreekt. Weet u, ons leven ook in reformatorische kringen dreigt zo afgevlakt te raken. Dat we ons zetten in de kerk, dat we luisteren en dat we bij de koffie zeggen het was een aardige preek. Of de dominee was er niet zo bij of u hebt misschien kritiek op de preek, dat kan allemaal. Maar wel eens gebeefd voor het woord. Het woord dat zegt dat God komt ten gerichte. Want dat is de kern van dit hele visioen. God daalt af als het ware van de bergen om gericht te houden. De ballingschap is kortbij voor het volk van Juda. Ja, dominee, maar wij gaan toch niet in ballingschap? Nee, hopelijk niet. Maar voelt u niet? Als het woord echt ernstig en eerlijk bediend wordt, dat God tot u komt. En dat de Heere vraagt, en hoe staat het nu met u? Bent u door genade iemand die de Heere vreest of staat u er nog buiten? En als dat laatste het geval is, gemeente, ik zeg het maar scherp, maar ik bedoel het in liefde, dan bent u rijp voor de ondergang. Want dat betekent het woord verloren, letterlijk vertaald in het Nieuwe Testament. Verloren zondaar, rijp voor de ondergang. Zou je dan niet vrezen? In het slot van Jesaja's profetenboek gaat het over mensen die voor het woord van God beven. En misschien is in kerkelijk Nederland, en ik bedoel dan de breedte van kerkelijk Nederland, dat wel weg of bijna weg. Het beven voor het woord. Het beven dat wij alle moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus, zoals Paulus het zegt. En dat we dan geoordeeld zullen worden naar wat we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En die boodschap, die eigenlijk de kern vormt van dit hoofdstuk, die wordt nog onderstreept in onze dagen. Dat weet u toch? Aardbeving in Turkije, verschrikkelijk. Laten we in diep medelijden aan hen denken en voor hen bidden. Maar toch, het is een teken van de komst van de Heer Jezus. De tekenen van de tijden die hij zelf genoemd heeft. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Pestilentiën, epidemieën onder mensen en onder dieren, die zelfs de wetenschap van vandaag niet kan bestrijden. Het zegt allemaal, zie, hij komt. Kun je dan gerust doorleven als je de Heere niet kent? Als je vreemdeling bent van de genade, dan ga je toch begrijpen waarom Habakkuk het zegt, ik heb gevreesd. Ja, zelf mocht hij weten dat hij een kind van God was. Maar misschien had hij een vrouw, misschien had hij kinderen en in ieder geval familieleden. En daar waren er ook onder die onbekeerd waren. Ik heb gevreesd, Heere, o God, denk aan mijn kinderen. O God, denk aan mijn kleinkinderen, als ze er waren. Maar er zit nog iets in dat begin van die tekst en dat mag ik niet overslaan. Je mag de tekst ook iets anders lezen dan onze statenvertalers dat doen. De Statenvertaling zegt, als ik uw reden hoorde, zo heb ik gevreesd. Uw werk, behoud dat in het leven. Je mag dat uw werk ook naar voren halen. Ik heb gevreesd voor uw werk. Voor uw werk. Voor het genadewerk betekent dat. U kon in de vorige hoofdstukken lezen dat Habakkuk die prachtige, diepe woorden spreekt over de rechtvaardige die door het geloof alleen zal leven. Daar zingt hij als het ware het uit, het werk van God in de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is Gods liefste werk, zegt Luther. Ik heb gevreesd voor uw werk. Kijk, te midden van al die oordelen, die voetstappen als het ware, dat de Heere kwam om gericht te oefenen over Juda, is zijn grootste zorg uw werk, Heere. Gaat dat nog door? Of hebt u zo'n twist met Juda dat u zich terugtrekt? Dat kan, gemeente. Dat heeft me de afgelopen week heel erg aangegrepen. Dat de streek waar die aardbevingen zijn, rondom zeg maar, gruwweg gezegd, de berg Ararat, daar hebben vroeger vele bloeiende christelijke gemeenten bestaan. Daar ligt Antiochië in de buurt waar Paulus uitgezonden is. En het is weggevaagd. Het werk van God verdween. Ja, misschien waren er nog enkelingen en hele kleine gemeentetjes in de verborgenheid die bleven bestaan. Dat zou kunnen. Maar het werk van God hield daar op. En Luther heeft aan het einde van zijn leven ontzaggelijk veel strijd gehad over de voortgang van de reformatie. Hij was bang dat te midden van alle twisten die er waren, dat de Heere zou wijken van West-Europa. En hij sprak de geladen woorden toen: hin is hin. Als God weg is, dan is hij weg. Zitten we daarover in? Worstelen we daarover in de kerkelijke situatie in Nederland en ook onder ons? Worstelen we daarmee met betrekking tot ons eigen zielenheil en dat van degene die ons zo lief zijn, onze kinderen, onze kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen als we die mogen hebben? Smeken we wanneer een kindje gedoopt wordt in de gemeente en er worden vele kinderen gedoopt in de gemeente? Dat is altijd iets ontroerends. Uw werk, Heere. Uw werk. Ik kan ze niet bekeren. Ik kan ze het geloof niet schenken. Maar dat is toch uw werk. Voelt u de nood klemmen in deze diepe woorden? En dat brengt de dichter, want het is eigenlijk een lied hoor, die hele profetie van Habakkuk, dat brengt de profeet, als beter gezegd, tot gebed. Ja, je hebt ook mensen, ik ken ze wel, in mijn verdere omgeving en ook wel een beetje in mijn naaste omgeving, die alsmaar klagen over de situatie in de wereld en in de kerk en in hun gezin misschien ook nog. En daar kan best heel veel reden voor zijn, gemeente. Misschien beleven we het nog niet diep genoeg. Maar waar brengt het ons? Waar brengt het ons als wij het niet meer weten? Habakkuk ging bidden. Heel persoonlijk, je leest niet dat het was in de situatie van een eredienst of van een gebedssamenkomst of van een dag van verootmoediging, dat lees je ook wel in de Bijbel. Nee, heel persoonlijk, als dienaar van God, als profeet, van Juda. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Merkwaardige woorden. Uw werk, behoud dat in het leven. Dat werk van God, dat werk van Gods genade, dat is toch levend? Het woord van de prediking, zegt Hebreeën 4, is toch levend en krachtig? En als je persoonlijk beleven mag dat God in gunst op je neerziet, dat tintelt toch van leven? Wat bedoelt die dichter, die profeet dan met uw werk, behoud dat in het leven? Wel, Habakkuk wist wel dat dat werk van de Heere levend is. En hij wist ook wel dat er in de harten van sommigen van de Israëlieten krachtige bewijzen waren van het werk. Het levenmakende en levenwekkende werk van de Heilige Geest. Maar hij ziet dat dat werk van de Heere zo spaarzamelijk wordt. Dat het lijkt alsof de Heere zich terugtrekt. En daarom zegt hij, behoud het in het leven. De Engelse vertaling, de King James vertaling van 1611, is misschien op dit punt nog iets duidelijker. Revive thy work. Revive. Daar zit het woord revival in. Opwekking. Geestelijke opwekking. Heere, laat uw werk opgewekt worden. En dan bedoel ik daarmee zo levend en krachtig worden dat meer zondaren tot bekering komen. Want dat is kenmerkend voor een opwekking. Hè? Allereerst dat zondaren tot bekering komen. Maar ook dat het volk van God geoefend wordt in de kennis en de genade van Christus en van de drie-enige God. Doe het herleven. Geef een geestelijk ontwaken. Een geestelijke verlevendiging, als ik dat oude woord mag gebruiken. Uw werk. Ja, daar loopt het over. Uw werk. Zet u dat in gedachten. Maar heel erg tussen haakjes in de zin van benadruk het, uw werk. Het genadewerk van God, dat is voluit bijbels en voluit reformatorisch, is van A tot Z Gods werk. Er komt niets van ons mensen bij. U kent dat oude verhaal misschien uit de oergeschiedenis van onze kerken, als ik het zo noemen mag. Dat Hendrik de Kok eigenlijk een vrij moderne dominee was daar in Ulrum. En dat er een oude man was die op hoge leeftijd tot bekering gekomen was. En die belijdenis van het geloof wilde afleggen. Ja, dan moest die man natuurlijk toch ook nog een beetje catechisatie krijgen, niet? En Hendrik de Kok kwam bij die Klaas Kuipenga. En gaf hem onderwijs uit schrift en belijdenis. Maar de rollen werden al heel snel omgedraaid. In plaats dat de dominee dat oude gemeentelid onderwijs gaf, gaf Klaas Kuipenga de dominee geestelijk onderwijs. En een van zijn gevleugelde uitspraken is: dominee, als ik één nagelschrap tot mijn zaligheid moest toedoen, dan was het een verloren zaak. Het is Gods werk. In Jona 2 staat het. Het heil is des Heren. Hij bewerkt het. Hij past het toe. Hij werkt het uit in het leven. Daar is niets van mij bij. En in Psalm 3 staat hetzelfde. Het heil is des Heren. Hebben we daar zicht op? Dat het niet uw keuze is. Dat het niet uw zoeken is. Dat het niet uw tobben is. Dat het niet uw goede gedachten over uzelf zijn, uw rechtzinnigheid, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Dat wordt beleving, hoor, als u of jij de Heere leert vrezen. Misschien gaat daar wel tijd overheen, want de Heere oefent zijn volk ook om helemaal te sterven aan zichzelf en alles alleen van hem te verwachten, uw werk. Maar ieder van Gods kinderen leert daar iets van. Uw werk. Behoud dat in het leven. Verlevendig het. Als er iets nodig is in onze tijd, gemeente. In onze kerken, ook in de gemeente van Urk Ebenezer. Is het dat het werk van God verlevendigd wordt. Dat hij door zijn levenwekkende geest gaat werken. Gaat waaien. En dan ook nog dat andere zinnetje wat daar erg op lijkt. Uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Eigenlijk als je het goed ziet in het licht van de hele schrift, dan bidt Habakuk hier om de werking van de geest, die verlevendigt, maar ook om de voortgang van de prediking van het woord. Maak het bekend. Ook weer zo'n accent in de tekst dat van belang is vandaag voor u en voor jou en voor mij. Maak het bekend. Ja, dat betekent, zegt de jongen in de kerk, dat het gepreekt moet worden. Dat het verkondigd moet worden. Paulus zegt niet voor niks in Romeinen 10. Hoe zullen zij geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Ja, dat klopt. Maar het gaat hier om meer, hoor. Want het woord wordt in Nederland nog wel gepredikt. Soms heel goed. En u mag dankbaar zijn voor de goede prediking van goede predikanten. Maar dan, God is de oorsprong van de prediking. Maak u het bekend. In en onder de prediking van het woord. Hunkeren we daarnaar. Om de stem van God te horen in de prediking. Kijk, want je mag dankbaar zijn voor de rechtzinnige prediking. Dat wordt steeds schraler vandaag de dag, vrees ik. Maar wat we nodig hebben is meer. Dat de dauw van de Heilige Geest op de prediking valt. En dat onder de prediking van dat woord mensen niet de stem van dominee X of Y horen. Maar de stem van God. De stem van Christus. De stem van de Heilige Geest. Maak u het bekend. Ja, onder de prediking en door de prediking. Zou je daar niet naar verlangen? Dat de dauw van Gods geest onder de prediking neerdaalde. Want u weet dat ik al vele jaren mag preken. Maar als er één ding is, vooral de laatste tientallen jaren, waar ik de Heer om smeek, is het dat, o God, spreek u. Ik heb niks te zeggen. Maar zegen uw woord en laat onder de prediking de dauw van uw geest de harten beroeren. Zondaren lokken, zondaren trekken, zondaren ontgronden en ontdekken aan zichzelf. In de tijd van grote opwekkingen, in de oude kerk, in de reformatie, en zeker in de tijd van Jonathan Edwards en Whitefield, begin van de 18e eeuw, viel de dauw, schrijven de mensen die de opwekking beschreven hebben, viel de dauw van de geest op de prediking van het woord en op de harten van de hoorders. En er werden in één dienst soms 4, soms 8 soms 20 mensen bekeerd. Die verbroken werden van hart. Die verslagen werden van geest. Die voor het woord van de levende God leerden beven. Maar die ook uitgedreven werden. O God, zie op mij in gunst van boven. Maak u het bekend. En dat geldt ook voor het leven van Gods kinderen. Die hier ook mogen zijn. Heere, maak het bekend. Want als je nou iets mag weten van de genade van God in Christus Jezus. Dan kom je altijd weer terecht op een punt dat je zegt, wat weet ik er toch weinig van. Maak u het dieper bekend. Maak u het nader bekend. U mag het wel weten. Soms, met alle studie en met alles wat er omheen gebeurt. En dat is een zegen van God, dat weet ik ook. Dat je helemaal aan de grond komt en zegt, oh God, ik weet het niet meer. En dan bedoel ik niet alleen dat ik niet meer weet hoe het met de kerk moet. Maar ook hoe het met mezelf moet. Zoals die professor van Alexander Comrie, Antoni Driessen in Groningen. Comrie studeerde daar in Groningen toen. Hij had een afspraak met de professor en hij belde aan en de dienstmeisje deed open. En zegt, oh meneer Comrie, bent u daar? Gaat u maar naar boven, naar de studeerkamer. De professor verwacht u. De deur stond een beetje open. En Comrie dacht, is daar iemand binnen? Ja, daar was iemand binnen, de professor. En die lag op zijn knieën. Voor een stoel. Hij had een boek geschreven. Meerdere boeken. Genade overwint. En wat zei hij? Toen hij voor zijn stoel lag. O God. Ik weet dat er een weg tot behoud is. Een weg om zalig te worden. Maak u mij bekend. Voelt u het? Als het goed is in ons persoonlijke geestelijke leven. Dan worden we steeds minder in onszelf. Leren we alle gronden in onszelf verliezen. En blijft er maar één grond over. Één naam. Jezus. En dat is eigenlijk de samenvatting van het slot, van het derde punt. Hoe die voortgang wordt verwerkelijkt. Ja, dat zou u misschien niet zeggen, maar het is het wel. Want deze profeet Habakkuk bidt, uw werk behoud dat in het leven, in het midden der jaren, in toorn gedenk aan het ontfermen. Dan pleit hij. En dat pleiten heeft twee kanten. Moet u niet vergeten. Dat pleiten betekent allereerst dat hij erkent dat God rechtvaardig is. Nu hij komt in zijn oordelen van de berg Paran met de ballingschap in het verschiet. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat zit daarin. Net zoals Mozes dat bad in de 90ste psalm die we samen zongen voor de prediking. Wie kent uw toorn? Het zou wel eens kunnen zijn, geliefde gemeente, dat we dat besef in kerkelijk Nederland aan het kwijtraken zijn. We publiceren en we houden lezingen en preken. We vergaderen. Maar wie zegt het nog? Wie kent uw toorn? Of zoals we het zongen na de wet. Uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. Het besef voor de majesteit. Voor de werkelijkheid van de toorn van God. En dan weet ik ook wel dat de een daar meer van ziet en beleeft van Gods kinderen dan de ander. Maar dat besef, dat klein worden, dat niets worden. Verschillende van u weten dat ik opgegroeid ben destijds onder de prediking van dominee Smits in Sliedrecht. En die had zo van die gezegden. Ook wel eens hele boude en barre gezegden. Dat geef ik zonder meer toe. Maar een van zijn uitdrukkingen was: ik ben door mijn bekering gezakt. Ik ben door mijn ambt gezakt. En ik ben door mijn kerk gezakt. Maar ik heb de Heere over mogen houden. Ik ga hem steeds meer begrijpen. Steeds meer. Je zakt uiteindelijk overal doorheen. Omdat je erkennen moet, Heere, uw doen is rein. Maar dan, juist dan. En juist daar, de pleitgrond. In toorn gedenk aan het ontfermen. Ontferming, ik stip het maar even aan. Het is een diep Bijbels woord. Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk moederschoot of moederlijke liefde. Gelijk een vader of moeder zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dat beeld. Ontferming. Als de liefdevolle woorden en de liefdevolle handen en het liefdevolle hart van een lieve moeder. Zo is God. Maar hoe kan dat nou? Hoe durft de profeet te pleiten op de barmhartigheden en de goedertierenheid van de levende God? Wel, niet omdat er bij het volk enige waardigheid te vinden is. Of dat wij zo best geweest zijn. Dat uiteraard niet. Maar omdat God, we zingen het vaak op de eerste kerstdag, hè, die psalm. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Omdat er bij God barmhartigheden zijn. Omdat er bij God ontfermingen zijn. En die ontfermingen heeft hij laten zien door de zending van zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom zingen we die psalm natuurlijk. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Maar wat heeft de Heer Jezus Christus niet moeten lijden om de genadige koning te zijn van zijn duur gekochte kerk. Hij is ondergegaan in de toornige gloed van Gods rechtvaardig oordeel. Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wie kan het vatten? God van God verlaten. Het liefste wat de Vader heeft, zijn lieve zoon. Verlaten en overgegeven, schrijft Paulus. Tot in de uiterste krochten van de dood. Ja, tot in de hel toe vernederd. Hij heeft de toorn gedragen. En wat een genade als je als arme verloren zondaar in jezelf op dat heilige offer van de Heere Jezus, het hoogste blijk van Gods goedertierenheid en ontferming, mag zien. Dan weet je het niet. Dan hoef je het ook niet te weten. Want hij brengt alles mee. Als je worstelt met een hard hart, hij breekt het hart in één ogenblik. Als je worstelt met allerlei hindernissen van, kan het voor mij nog? Hij laat zien dat voor de grootste van alle zondaren heil en zaligheid te verkrijgen is in het dierbare bloed van Christus. Als je denkt, ja, maar als ik dan, als ik niet uitverkoren ben. Hij laat zien dat God van eeuwigheid uitverkiest. Efeze 1. In Christus. Dus wie Christus leert kennen door het geloof, krijgt ook licht over het heilige geheim van de uitverkiezing. Alles is in hem te vinden. En ik ga nog heel kort één stap verder. De Heer Jezus heeft niet alleen de toorn gedragen en is zo de zaligmaker van het verlorene geworden, die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Hij is ook de biddende hoge priester. En misschien vindt u het een vergaande gedachte, maar ik denk dat het wel bijbels is. God troont in de hemel. Heilig, rechtvaardig, vol majesteit. Hij is de God die toornt over de zonde die in deze wereld heersen en in uw leven en mijn leven heersen. Maar als God met eerbied gezegd zijn toorn wil uitgieten, dan staat er één voor hem. Jezus Christus. De biddende zaligmaker. En hij laat zijn handen zien die eens doorboord waren. Vader. Voor allen die u mij gegeven hebt, heb ik verzoening gevonden. Zie het, mijn Vader. De tekenen in mijn handen. En dan kan de Vader niet zwijgen. En dan kan de Vader niet toornen. Want de toorn van God is gedragen. Golgotha is gestild. En daarom tenslotte, is er hoop voor de kerk? Ja. Maar die hoop ligt in de hemel. Bij de biddende en dankende hoge priester die de koning is van zijn kerk. En als je dat gaat zien, ga je voor het eerst of opnieuw bidden. Heere, behoud uw werk in het leven. En dan zit daar een woord van waarschuwing in. Als je nog buiten hem leeft en zonder hem verder kunt. Alleen een beetje gepolijste godsdienst of wereldsgezindheid, wat het ook is. Je komt om. Want de toorn van God is een eeuwige realiteit. Maar wie hem nederig valt te voeten, die zal van hem zijn wegen leren. Zoals die oude broeder ouderling uit Elburg. 45 jaar geleden. Die uit de kerk kwam in de consistoriekamer. En in tranen uitbarstte. Dominee. We hebben dat vers gezongen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? 60 jaar geleden is het zo begonnen. Onze dominee gaf de psalm op. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En toen kon ik niet anders. Toen moest ik het zeggen. Heere, mag ik u vrezen? En de Heere heeft hem verder geleid. Laten zien wie hij was. Laten zien wie Christus is. Maar zo is het begonnen. En ik zeg het vanmorgen maar zo. Wie, jongelui? Wie, ouderen? Wie heeft lust deze Heere te vrezen? Van wie Habakuk zegt, ik heb gevreesd voor uw werk. Want deze God, in Christus, is een genadig en een barmhartig God. Een God die zijn volk niet eindeloos zal kastijden, nog eeuwig zijn gramschap hun doen leiden. Hij is het die in Christus zijn vriendschap biedt. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat er vergeving is. Dat er ontferming is en dat er goedertierenheid is. O, leer het ons op hoge waarde schatten. Leer ons buigen. Leer ons onszelf verootmoedigen. Alle gronden bij onszelf verliezen. Om te zinken op die ene grond van het volbrachte werk van u, Heer Jezus Christus. Want in u is het eeuwig waar. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarom is het ook waar. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Ga nu met ons, geef ons verder een goede zondag. Wil onze broeder die in de middagdienst in dit kerkgebouw zal voorgaan, sterken en zegenen. En laat de dauw van uw geest op het woord wat gebracht wordt mogen rusten. Wil u ook het andere deel van de gemeente gedenken, waar we vanmiddag voor open gaan. Geef ons alle tezamen een gezegende dienst. We bidden het in ootmoed, want wij verdienen het niet. Maar toch ook in dankzegging, omdat u in toorn aan het ontfermen denkt. Om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, het derde vers is onze slotzang. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Het gebed des Heren, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.